En dan gaan we luisteren hoe het met Job afliep. Het woord is aan broeder Ab.
Hoe het met Job afliep. Maar hoe het begon. En daarna. En dat het redelijk goed afliep, dat weten wij. Maar dat wist Job niet van tevoren. En dat is een van de belangrijkste onderdelen van de hele geschiedenis van 42 hoofdstukken lang. De man wist niet hoe het zou aflopen. Hij had alleen een vermoeden. Want hij zei onderweg, in onze Nederlandse vertalingen kun je dat niet goed zien. En daarom zoek ik het vers niet op. Het is geloof ik hoofdstuk 13 vers 15 of zo. Hij zei, al zou de Heer mij wegnemen, al zou ik sterven, niettemin zal ik op hem hopen, staat er dan in de Statenvertaling. In feite staat er gewoon, ik zal in hem vertrouwen. Ik zal hem geloven. Maar hoe het zou aflopen, dat wist hij niet. En dat is waar het om gaat natuurlijk. Wij weten het wel, want u weet hoe ik ben. Ik lees altijd eerst de laatste bladzijden van het boek. Anders dan weet ik niet of ik er wel aan beginnen zal. Ik wil eerst weten hoe het afloopt, namelijk dat het goed afloopt. En daarna wil ik weten hoe het goed afloopt. En als het niet goed afloopt, begin ik aan het verhaal niet. De wereld is al vol ellende, zoals u weet. Ellende die ons dagelijks bezighoudt. Daarom zijn we ook in grote getale hier aanwezig. Omdat vandaag ook onder ons zijn de masochisten, de hypochonders, de leiders aan paranoia, de sprookjesvertellers, de literatoren, de dichters en hoe ze allemaal maar heten mogen. Allemaal gebiologeerd door menselijke emoties. En een van de sterkste, misschien wel de sterkste menselijke emotie is die van de angst. Gevoed door het lijden van alle dag. En soms alleen maar door het lijden dat hij vreest. Maar dat is even reëel natuurlijk. Hoe dat ook zij, het is een prachtig boek. Begrijpt u me goed, ik heb aangekondigd, Job, misschien wel het boek Job, dat weet ik niet meer. Maar u en ik, wij begrijpen natuurlijk dat het in ieder geval voor mij onmogelijk is, waar ik bijvoorbeeld 80 avonden spreek over 22 hoofdstukken. En 149 avonden over 66 hoofdstukken. Dat het toch wat moeilijk wordt om nu in één dag 42 hoofdstukken te bespreken. Mocht u dat gedacht hebben, ik kan u troosten, dat gaan we vandaag niet doen. Dat is me toch wat te veel van wellicht het goede, maar vooral ook van het kwade. Want dat is wat we in Job hoofdzakelijk tegenkomen. Het is een belangrijk Bijbels boek, dus het wordt de inleiding tot het boek Job vandaag. En voor de rest laat ik het aan u over. In de loop der jaren hebben velen mij gevraagd, kun je niet eens spreken over Job? En ik heb altijd gezegd, dat doe ik niet. Zie ik niet zo zitten. En daarna, omdat het dan eigenlijk toch moet, heb ik gezegd, nou ja, ik ben er redelijk snel mee klaar. Ik lees de eerste twee hoofdstukken en daarna het laatste hoofdstuk. En ik zou niet weten waarom ik de tussenliggende 38 of 39 hoofdstukken daarna ook nog zou moeten lezen. Begrijpt u die? Of niet? Met andere woorden, het dichterlijke deel van het boek sla ik dan over. Ik lees het poëtische deel. We beginnen met moeilijke woorden vandaag. Ik heb al een paar gehad. Hoe je dat schrijft, weet ik ook niet. Hoor, hypochonders en masochist. Ik weet heel niet hoe je dat schrijft. Maar goed, hè. We hebben nog een paar moeilijke woorden. Het poëtische deel van het boek, dat is het grootste deel van het boek, slaan wij gewoonlijk over. Ik tenminste wel. Ik lees alleen het epische deel van het boek, door sommigen ook genoemd. Het historische deel, dat is hoofdstuk 1 en 2 en 42 ongeveer. En daartussenin staat het gedicht. Een heel lang gedicht. In de eerste plaats, in zeker opzicht is het boek Job het oudste boek van de Bijbel. Begrijp je me goed? Je hebt van mij ook gehoord dat ik geloof dat het boek Genesis het oudste is, omdat het belangrijkste, op een belangrijk deel, het eerste deel althans, al geschreven is door, om bij de mensen te blijven, dan door Adam en door Noach enzovoort. Dat is dus het oudste deel van de Bijbel. Maar als we ervan uitgaan dat het pas als boek is samengesteld door Mozes, en dat geloof ik, dan is waarschijnlijk het boek Job het oudste boek van de Bijbel. En het houdt zich meteen bezig met de grote vraagstelling van alle filosofen, had ik die ook al genoemd straks. Filosofen, hoor ook nog in het rijtje hypochonders degene die zich bezighouden met het lijden. Want de grootste vraag van het bestaan als zodanig, van onze existentie, is natuurlijk die van het lijden. Waarom moet het allemaal? Vooral omdat het ons allemaal overkomt en we houden er niet van. En dat is dus de belangrijkste vraag. Waarom moet dat erbij? En nou kun je natuurlijk de 42 hoofdstukken van het boek Job lezen en hopen dat je dan een antwoord krijgt. Wie zit daarmee te praten? Hopen dat je dan een antwoord krijgt. Je kan ook gewoon even lezen uit de prediker. Zal ik eens lezen uit de prediker? Want dit kan allemaal veel korter, hè? Het kan allemaal veel korter. Je kan ook gewoon lezen in de prediker. Namelijk in hoofdstuk. Even kijken. Moet ik hem wel kunnen vinden. In hoofdstuk 7, vers 14, waar staat: geniet het goede ten dagen des voorspoeds, maar ten dagen des tegenspoeds, zie toe. Dan valt er niks te genieten, dan kun je toekijken, blijf je passief. Ten dagen des tegenspoeds, zie toe, want God maakt ook de een tegenover de ander. God maakt de voorspoed tegenover de tegenspoed. Ter oorzake dat de mens, dat wil zeggen opdat de mens, niet zou vinden iets dat na hem zal zijn. Eigenlijk opdat de mens niet zou zoeken of verwachten iets dat na hem zal zijn. Het is natuurlijk dichterlijk taalgebruik. En die dichterlijke taal is verantwoordelijk voor de woordkeus die dan voor ons soms wat ongelukkig uitvalt. Maar wat er gewoon staat is: het leven bestaat uit voorspoed en tegenspoed tegenover elkaar en in afwisseling uiteraard. En de bedoeling daarvan is dat de mens nooit zijn hoop zou stellen op de toekomst. Want als het ons vandaag goed gaat, wel in de toekomst zal het weer slecht gaan. Zodat de mens niks te verwachten heeft. Daarom raak ik altijd enigszins geïrriteerd als ik die heren politici weer hoor praten over een betere toekomst, een bouwen aan de toekomst. Vanmorgen werd ik wakker met Cousteau, daar word ik altijd echt wakker van. Dan word ik wakker, zet ik de televisie aan en dan Cousteau, weet je wel, de redder van onze planeet. Hè, toch? En de instandhouder van de evolutie en bouwen aan een toekomst. Enzovoort. Welke toekomst? Hemel en aarde zullen met een gedruis voorbij gaan. Hoezo een betere toekomst? En hoe het met de zeeën gaat en met de flora en de fauna van onze planeet interesseert me niet zoveel. Wat me bezighoudt is hoe het met de mens gaat en het antwoord is slecht. En ik ben geen hypochonder. Of zoiets, wat het maar wezen mogen, dat legt een ander u wel uit in de pauze. Hè? Maar hier staat voorspoed en tegenspoed, omdat de mens niet zijn verwachting zou stellen op wat hierna in dit leven komt. Want het wordt niet beter. Voor zover er ooit wat beter wordt, zal het zijn in een nieuwe schepping. En dat is waar het uiteindelijk om gaat natuurlijk. En daar heb je antwoord op de vraag van het lijden. Het wordt niet beter. Men zou deel krijgen aan een betere schepping. Maar goed, de vraag naar het lijden van de schepping als zodanig en naar het lijden van de mens wordt over het algemeen gebruikt als verwijt aan het adres van de Godheid. Want God staat er toch allemaal maar toe, of althans veroorzaakt het. Dat staat zelfs in Prediker, God veroorzaakt het. In het boek Job staat het ook een paar keer, want het wordt een paar keer naar voren gebracht door mensen die voor vrienden moesten doorgaan. Maar goed, God regelt dat lijden allemaal. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat kan natuurlijk nooit van een God komen, want God moet per definitie goed zijn. Maar aangezien er toch zoveel lijden in de wereld is, valt slechts te concluderen dat er geen God is. En dat is de bekende kwestie. Als er dan een God is, waarom dan? En u weet wat daarna komt. Waarom dan? Al die ellende, al dat lijden in de wereld. En dan blijkt dat dit grote, oudste Bijbelboek, als boek althans, blijkbaar dan toch niet het antwoord geeft op de vraag naar het lijden van de mens. En dat is ook het commentaar wat velen geven op het boek Job, na bestudering van het boek. Namelijk, er is geen antwoord op. Men doet er wat lang over om er te komen, maar er komt geen antwoord. En dan zult u zeggen, dat kan toch niet? Dan zeg ik, nou ja, waarom komt u dan in grote getale hier naartoe als u het antwoord op de vraag kent? En waarom dan al die jaren die vragen, nou kun je niet eens spreken over het boek Job? Men kan het antwoord niet vinden. Wat toch wat tragisch is, omdat het antwoord veel korter dan 42 hoofdstukken gegeven wordt in het Nieuwe Testament in elk geval. In het Oude trouwens ook, maar wij zijn natuurlijk redelijk gewend aan het Nieuwe Testament. En we lezen daar hoe dat zit met dat lijden enzovoorts, hè? Toch niet? Daar wordt het antwoord gegeven. Kijk, het probleem van het lijden is een ondertitel die men geeft aan het boek Job. Sommigen ook het mysterie, het geheim van het lijden. Nou, dat bestaat gewoon niet. Dat komt in de Bijbel niet voor. Het is namelijk niet geheim. Het wordt geopenbaard. Maar het hele punt is natuurlijk dat wij in dit boek Job geconfronteerd worden, niet in de eerste twee en ook niet in het laatste hoofdstuk, maar in de dichterlijke hoofdstukken daartussenin, worden wij geconfronteerd met menselijke wijsheid, of wat er voor door moet gaan. Menselijke wijsheid is een contradictio in terminis, bestaat eigenlijk niet. Dat is de conclusie die men zou moeten trekken. De mens kan namelijk op grond van zijn waarnemingen niet komen tot antwoord op de meest essentiële levensvragen. En dat wordt geïllustreerd. Er is wel een antwoord, maar het wordt niet door de mens opgehoest. Wat een vies woord is, maar ja. Zitten op de mesvaalt en met een scherfje zweren krabben is natuurlijk ook niet een echt prettige bezigheid. Dus vooruit maar weer. Dat wil zeggen, de mens heeft er geen antwoord op. Menselijke filosofie schiet tekort. En waar het menselijk denken het antwoord niet kan geven op de vraag naar het lijden, oorzaak en doel eventueel daarvan, schiet dus menselijke wijsheid altijd tekort. En het vermakelijke, want ik vind een heleboel humor eigenlijk in dit Bijbelboek, het vermakelijke ervan is natuurlijk dat er wel degelijk een antwoord op de vragen is, maar het antwoord wordt simpelweg van Gods wegen gegeven. Dat is het probleem van de mens altijd geweest. Het probleem van de mens is niet zijn lijden. Het probleem van de mens is dat hij geen antwoorden kan bedenken zelf op de meest essentiële vragen van het leven. Het probleem van de mens is dat filosofie de mens nergens brengt en dat men dus steeds opnieuw nieuwe filosofieën uitdenkt. Dat heette dan de grote denkers van de mensheid. Maar hun filosofieën worden steeds weer vervangen door wat nieuws. Zo gaat het met menselijke wetenschap. Omdat het nooit afdoende is en nooit een werkelijk antwoord geeft. Het kan de mens bezighouden, maar het brengt hem niet waar hij zijn moet. Hij komt niet bij waarheid. Een van de manieren om het boek Job samen te vatten is deze. Wat we erin vinden is dat we in Job komen tot waarheid door lijden. Of men komt door armoede tot waarheid, zo kun je het ook zeggen. Daar waar de mens alles ontbreekt, kan hij wellicht de waarheid vinden. En dat is natuurlijk ook wat in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. In de praktijk is het zo dat waar de mens zichzelf verliest, daar kan hij alleen de waarheid vinden. En waarheid schrijven wij met een hoofdletter, omdat we daar niet alleen het woord Gods onder verstaan, maar in het bijzonder degene over wie het woord God spreekt, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons geworden is wijsheid van God. En die dus de waarheid Gods belichaamt. Daar gaat het om. En dat is niet wat de mens zelf kan uitdenken, uiteraard. En dat staat ook op vele plaatsen in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan Romeinen 11, een van de laatste versen van Romeinen 11, waar de apostel zojuist een en ander uiteengezet heeft. En dan losbarst in wat dan heet een doxologie, want we waren met de moeilijke woorden bezig vandaag, dus ik hou het er maar even in. In Romeinen 11, vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Een veel misbruikte tekst, want dan zegt men zeer wel, men kan Gods wegen niet kennen, want Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Dat weten de meeste ongelovigen ook nog dat het zo is, maar men begrijpt niet wat men zegt. Wat hier namelijk simpelweg staat is dat de mens het niet kan uitvinden. Dat was de formulering in het boek Prediker overigens. De mens kan het niet uitvinden. En dat staat hier ook. De mens kan het niet doorzoeken of naspeuren. Maar het hele punt is dat God ons zijn wijsheid openbaart. Ook in Jesaja 55 wordt gesproken over de wegen Gods die de mens niet kent. En dat die wegen ondoorzoekelijk of ondoorgrondelijk zijn enzovoorts. Of hoger zijn dan die van de mens. Maar daarom staat er ook bij dat de Heer zegt, luister daarom naar mij. Neig uw oor tot mij. Want mijn wegen zijn hoger dan de uwe. Luister dus, dan zal ik het je vertellen. En de tragiek van de mensheid is dat hij niet hoort. Dat hij gewoon doof is. Het beklemt mij soms, ja. Regelmatig zelfs. Dat merkwaardige verschijnsel dat allerlei mensen allerlei theorieën hebben, ook in onze dagen, over de wereld als zodanig, over de schepping of de wereld wat er mee wezen mag, over het al of niet actief zijn van hogere machten enzovoort. Het zoeken bovendien naar leven, ander buitenaards leven in de ruimte en al dat soort dingen meer. En het staat allemaal gewoon in de Bijbel en men wil het niet weten, men wil het niet horen. Men wil het zelf uitvinden, onderzoeken, doorgronden enzovoort, om er zich daarna in te kunnen beroemen. En het leuke vind ik altijd, want het is aan de ene kant humor, toch, het leuke vind ik altijd dat de mens dat niet kan. Het is veel simpeler, hij zou moeten luisteren naar het woord van God. En die geeft zo'n antwoord. Bespaart je een boel ellende. Daar komt u toch voor vandaan? Het voorkomen van lijden. Hou op met zoeken, luister naar het woord Gods en daar komt het antwoord. Ik zal nog een simpele geven. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, juist, alle dingen medewerken ten goede. Dat heeft een doel. En het probleem is dat als het gaat over dat lijden, dan vraagt men niet naar het doel, dan vraagt men naar de oorzaak ervan. En om een of andere reden wil men niet weten dat het een doel zou kunnen hebben. Zelfs van Gods wegen. Een bepaald doel. Zo sterk dat een van de apostelen kan zeggen, acht het voor grote vreugde. Mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En een andere apostel zegt, wij roemen niet alleen in de genade waarin wij staan, maar wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat, enzovoorts. En alle wijzen, niet op de oorzaak ervan, maar op het doel ervan. En de oorzaak daarvan, ja, dat is iets moeilijker. Jacobus die snijdt gewoon een knoop door en die zegt wel, als iemand verzocht wordt, dan zou hij toch moeten weten dat hij niet door God verzocht wordt, want God verzoekt niemand. En aan de andere kant, leid ons niet in verzoeking, is het gebed, maar verlos ons van de boze, waaruit volgt dat de boze dus de verzoeker is. En dat diezelfde boze de God deze eeuw is, de overste deze wereld, dat lezen we in ieder geval uitgebreid in het Johannesevangelie. Namelijk heel de wereld is in de boze. En dat is de overste deze wereld. Dat is ook zo'n misverstand. Als een mens gaat zoeken naar welke kracht, welke macht, wie de wereld regeert, komt hij uit bij iemand die kennelijk lijden brengt over de mensheid en zelfs over de hele schepping. Dat klopt precies, want de praktische regering over de wereld is in handen van de Satan, leert mijn Bijbel, en dat is niet God. En tenzij dat iemand je dat vertelt, kom je daar niet achter. En dat is nou net het aardige ervan. Daarom leidt menselijke filosofie tot niks. Ik heb me kort geleden eens verdiept in al die oude godsdiensten, al die oude religies van de volkeren enzovoort. En in de praktijk blijkt, dat is ook historisch aantoonbaar, maar dat wist ik niet, dat al die grote goden van de diverse volkeren waren allemaal dezelfde. Ze heten verschillend, maar het was dezelfde. Nou ja, laatstelijk iemand die men, wiens namen tegenwoordig vertaald met God. Vroeger was het gewoon Allah. En dat is niet God natuurlijk, maar Allah. Allah. Maar of je nou Zeus hebt der Grieken, of Jupiter van de Romeinen, of Ammon van de Egyptenamen, noem nog eens wat, Marduk van de Chaldeeën enzovoort. En toen Alexander de Grote Mesopotamië veroverde, de Chaldeeën dus, toen offerde hij aan Marduk schuine streep Zeus. Voor hem was het dezelfde. En gelijk had hij. Heb je dat nog? En toen later de tempel in Jeruzalem ontwijd werd door Appie, heette die, hè? Antiochus. Toen lichtte hij een beeld op, gewijd aan Jupiter, staat in de Romeinse verslagen, later. Toen het in het Latijn geschreven werd, maar toen het nog in het Grieks geschreven werd, heette het gewijd aan Zeus. Het is volstrekt dezelfde. En toen diezelfde Alexander de Grote Egypte veroverde, offerde hij aan Ammon, schuine streep, Zeus. Het was voor hem dezelfde. Maar het is niet God. Maar het is wel de overste deze wereld. Hoezo satanisme? Met satanisme heb ik minder moeite. Men noemt hem dan Satan, dat is de tegenstander, dan weet je over wie het gaat. Maar als men een Allah noemt, wordt het vervelend. Of Marduk, of Ammon, of Baal, of hoe je maar heten mocht in het verleden en onder welke volkeren dan ook. Zie? Dan is het minder duidelijk, maar het is wel degelijk de Satan. En als men gebeurtenissen in de wereld toeschrijft aan een of andere hogere macht die actief is, jawel, maar dat is niet primair God. Dat was het in het algemeen niet, in heel de Bijbelse geschiedenis niet, want we beperken ons natuurlijk toch liever maar tot de Bijbel. En het is zeker in onze tegenwoordige tijd niet zo. Onze tegenwoordige tijd of bedeling die zich kenmerkt doordat God zich uit de wereld heeft teruggetrokken, of meer letterlijk, zoals het letterlijk staat in Romeinen 1, God heeft de mensheid losgelaten. En als men dus filosofeert op basis van de verschijnselen en wenst te komen tot kennis van een God, komt men terecht bij de grote tegenstander. Want waardoor wordt het lijden in de wereld eigenlijk veroorzaakt? Nou ja, er zijn een paar antwoorden, maar het is toch altijd hetzelfde antwoord. Door de zonde. Want zonde leidt tot de dood. En de weg naar de dood heet lijden. Het lijden leidt. Ik krijg wat spellingsproblemen, maar vooruit. Het lijden leidt tot de dood. En je kunt ook zeggen, op grond van de zonde rust er een vloek. In elk geval over de mensheid, maar feitelijk over heel de schepping. Het is die vloek die ervoor zorgt dat de mens in het zweet zijns aanschijns zijn brood zou eten, om het dus dichterlijk te zeggen, naar aanleiding van Genesis 3. Maar het is een vloek die over de wereld rust. Dat is de conclusie die men zou moeten trekken. God doet iets aan de wereld. En wat hij eraan doet is loslaten. En daarna eventueel de mens daaruit trekken. Want duidelijk moet zijn, als de wereld onderworpen is aan lijden, kan men er alleen van verlost worden doordat men deze wereld op een of andere wijze de rug toekeert. En sommigen werden dus kluizenaars. Maar dat lukte niet echt. En dat lukt uiteraard nog steeds niet. Maar goed, wat wij hier in het boek Job nou eenmaal vinden, is allerlei filosofieën over dat lijden dat over Job kwam. Ik moet eigenlijk voor de duidelijkheid natuurlijk eerst de introductie lezen, om te laten zien hoe komisch het boek eigenlijk in elkaar steekt. Begrijp je me goed? Niet dat ik het boek niet serieus neem, ik neem het heel serieus, maar wij hebben natuurlijk geen 42 hoofdstukken nodig om de essentie van het verhaal te doorgronden. Wat het boek ons demonstreert is dat als men niet luistert naar wat God openbaart, dan heeft men 42 hoofdstukken nodig, of hoeveel het er maar waren, en krijgt men nog geen antwoord. Hetgeen door heel wat commentatoren geïllustreerd wordt, omdat ze ook geen antwoord hebben. Hebben die nog? Ze hebben grote problemen met het boek ook. Want met een beetje gezond verstand zie je het komische in van de eerste twee hoofdstukken. Nee, het is serieus. Begrijp je me goed? Het is heel serieus wat de man overkwam. Maar de wijze waarop het verteld wordt, doet inderdaad denken aan een sprookje. En daarom nemen velen het verhaal ook niet serieus en zeggen, nou, iemand heeft dat bedacht om een decor te geven voor aan de filosofische uiteenzetting die daarna op de voorgrond komt vanaf hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 41. Dat een achtergrond nodig en er wordt even een plaatje geschilderd met, nou ja, het wordt een beetje komisch verteld. Het lijkt op Saïdje en Adinda, denk ik altijd. Multatuli. Maar goed. Er was een man in het land Us, 1 vers 1. Zijn naam was Job en dezelfde man was oprecht en vroom. Alleen al de naam Job, weet je wel. Iemand die Job heet, neem je toch niet serieus, of wel? Of zie ik dat verkeerd? Nee, laat maar zitten. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochteren geboren. Dat alleen al, 7 zonen en 3 dochteren. Want iedereen begrijpt dat die getallen wel wat vaker in de Bijbel voorkomen en hoge mate symbolisch zijn. Dus zal de hele man wel symbolisch zijn. Kan toch moeilijk echt waar zijn allemaal, hè? Maar goed. Maar het was echt waar. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemelen en 500 jukossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was. Dikker heet zoiets in het Gronings. Hij was een dikke boer, om zo te zeggen. Deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen op en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En ze zonden heen en nodigden hun 3 zusteren om met hen te eten en te drinken. En het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen en zond en hen heiligde. En de 's morgens vroeg opstond en brandoffer offerde naar hun aller getal. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Dat wil zeggen, gedag gezegd. Hè? Je weet wat dat betekent, hè? In het Nederlands ook, hè? Nou, de zegen, hoor. Of mijn zegen heb je. Zo van, wil ik niks mee te maken hebben. Dat woord is dat, afscheid nemen. Van, dag, dat is wat het woord betekent. Soms. Alzo deed Job al die dagen. Dat is een beetje karikaturale beschrijving van de situatie. Hij had een boel, maar hij had er ook zorgen over. En hij was nogal religieus, zal ik maar zeggen. Dus vooruit, hè. Maar aan hem mankeerde verder niks volgens de beschrijving. En daarna krijgen we ineens een voorstelling in de hemel, een andere akte. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen, de zonen Gods staat er, om zich voor de Heer te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de Heer tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heer en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heer zei tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job, want niemand is op aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad, zodat de schrijver van het boek in de eerste verse en God zelf hier in vers 8 ons meedeelt dat er aan Job niks mankeerde. Het was een rechtvaardig man. Dat was hij niet, hij was een zondaar, maar kennelijk werd zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Hij was dus een gelovig man, hè? Hebben we die discussie ook weer gehad? Hij was een gelovig man, geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Toen antwoordde de Satan de Heer en zeide: is het toch niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in de landen. Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in het aangezicht zal zegenen. Gedag zeggen. Afscheid nemen. En de Heer zei tot de Satan: zie, al wat hij heeft zij in uw hand, alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. En vervolgens viel Job dus in grote verzoekingen en hij was er niet blij mee natuurlijk. Want, vers 13, er was een dag als zijn zoon en zijn dochter aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zei: de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijden, doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongeren met de scherpte des zwaards, en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Alleen dat laatste al, hè. Er is maar één ontkomen om het te vertellen. Doet toch enigszins komisch aan, vooral omdat het zich nog een paar keer herhaalt. Want als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongeren en verteerde ze, en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. En als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: Galdeën stelden drie hopen en vielen op de kemelen aan en namen ze en sloegen de jongeren met de scherpte des zwaards, en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. En als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochter aten en dronken wijn in het huis van hun broeder de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis en het viel op de jongelingen dat ze stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Jobstijdingen heette dat, achter elkaar. Hoeveel ellende kan een mens hebben? Vraag je af. En dat is maar de helft van het verhaal. Want dit ging nog, ja, je mag het haast niet zeggen, maar dit ging als het ware buiten Job om. Het trof hem niet persoonlijk. Dat mag u bestrijden als u dat wil, maar dat doet er nou niet toe. Maar daarna, in de tweede variant van het verhaal, vanaf vers 2 zal ik maar zeggen, daar wordt Job ook persoonlijk, lichamelijk, fysiek aangetast. Hij wordt ziek enzovoorts. Nou goed. Eén grote ellende allemaal, zodat de man uiteindelijk op de bekende mesvaal terechtkomt en zijn zweren zitten krabben enzovoorts. En dan komen die drie vrienden, weet u wel, in... even kijken. Vanaf vers 11... van hoofdstuk 2. Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn plaats. Elifas de Temaniet. Hij kwam uit Teman. Hij was waarschijnlijk een Edomiet. Dus elders lezen ergens de uitspraak in het Oude Testament: is er dan geen wijsheid meer in Teman? Met andere woorden, van oudsher waren de Temanieten beroemd om hun wijsheid. En wijsheid is filosofie. Heb je dat? Dat is ook niks bijzonders, want de Edomieten staan in de Bijbel model voor religie. Religieuzen. En religieuzen zijn filosofisch van aard, ontwikkelen wijsheid zelf. En hier vind je Elifas de Temaniet, dus de belangrijkste van de drie, eigenlijk. Maar Elifas de Temaniet en Bildad de Suhiet en Zofar de Naamatiet. En ze waren het eens geworden dat zij kwamen om hem te beklagen. Met z'n drieën kwamen ze dat doen. Om hem te beklagen en om hem te vertroosten. Om met hem mede te lijden, te beklagen. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet. Zij herkenden hem niet zoals de man eraan toe was en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij in ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. Hetgeen een beeld is van rouw feitelijk, want ja, Job was eigenlijk niet meer. Daarom kenden ze hem ook niet. Bij wijze van spreken, hij was er niet meer. Alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten... En in die tijd hebben ze kennelijk hun redenvoeringen zitten voorbereiden of zo. Ik weet het niet, ik zeg maar wat. Hè. Weet ik niet. maar zoiets. En niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. En na 7 dagen neemt Job het woord en vervloekt de dag van zijn geboorte, vers 3. Waarom ben ik geboren? En de volgende vraag is eigenlijk, en waarom ben ik niet gestorven? Hetgeen hem hoogst kwalijk genomen wordt bij gelegenheid. Maar daarna citeer ik gewoon de prediker. En de prediker zegt, het sterfhuis is beter dan het huis waar je geboren wordt. En zalig zijn degenen die helemaal niet geboren worden. Want de misdracht is beter. Die hoeft al die ellende van het leven niet aan te zien. Het is maar hoe je de dingen met elkaar vergelijkt en er zit wat in. Ik zeg altijd, de prediker komt tot blijdschap in het leven doordat hij de zinloosheid van het leven inziet. Daarom komt hij sterk overeen met het boek Job. Want in het boek Job wordt uiteindelijk geleerd dat de mens de waarheid leert verstaan als hij hier zichzelf verliest, niks meer heeft of zo. En in Prediker vind je bijna hetzelfde, namelijk dat de mens de waarheid vindt waar hij inziet dat dit leven ijdelheid is, leegheid is dus. En als het leeg is heb je ook niks. Maar daardoor vind je de waarheid en zelfs blijdschap. En dat is wat je dus aan het eind van dit Bijbelboek hier, in het laatste hoofdstuk van Job, dus inderdaad vindt. Voor de goede orde lees ik hem er even mee. Dat zijn de laatste, pak een beetje 7 versen. Voor de goede orde, het gedicht begint feitelijk in 3 vers 1. En eindigt in 42 vers 9. En dus hoofdstuk 1 en 2 is episch, heet dat, vertelt het verhaal. En daarmee is het ook historisch trouwens. En hetzelfde geldt voor de laatste 7 versen van het Bijbelboek. Want in vers 10 van hoofdstuk 42 is het gedicht weer voorbij. En wordt het weer episch. Namelijk, en de Heere wendde de gevangenis van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heer vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. Ook kwamen tot hem al zijn broeders en al zijn zusters en allen die hem tevoren gekend hadden en aten brood met hem in zijn huis en beklaagden hem en vertroosten hem over al het kwaad dat de Heer over hem gebracht had. En ze gaven hem een ieder een stuk gelds en ieder ook een gouden voorhoofdsiersel. En de Heer zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste, want hij had 14.000 schapen, dat is 2 keer zoveel, en 6.000 kamelen en 1.000 jukrunderen en 1.000 ezelinnen. Daartoe had hij 7 zonen en 3 dochteren en hij noemde de naam der eerste enzovoort. En vers 16, en Job leefde na deze 140 jaren, dat hij zag zijn kinderen en de kinderen zijn er kinderen tot in 4 geslachten. En Job stierf oud en der dagen zat, zodat het uiteindelijk toch nog goed afloopt op een of andere wijze met de man. En daartussenin vinden wij die uiteenzetting in de vorm van 1 gedicht. Dat wil zeggen, het is een uiteenzetting met een zeer hoog literair gehalte. Hoger kan eigenlijk niet. Ook vele, laten we zeggen, ongelovigen beschouwen het boek Job als het grootste literaire werk uit de menselijke geschiedenis. Nee, dat werk hebben wij. Waarom het dat zou zijn, weten wij. Dat is omdat het van Gods wegen geïnspireerd is natuurlijk. Maar het mag dan hoge literaire waarde hebben, dat is ook inderdaad zo. Al wordt het ons ontnomen, grotendeels natuurlijk in de vertaling. Maar waar het ons veel meer om gaat, is natuurlijk om de inhoud van dat gedeelte. En dan wordt het toch een beetje tragisch. Maar dat komt meer voor met literatuur hoor. Want hoe je dat ook keert of wendt, het wordt beschouwd als gedicht. Begrijp je me goed? Niet op onze wijze is het een gedicht. Wij denken bij een gedicht, omdat het pas Sinterklaas geweest is, denken wij dat het moet rijmen. Er overeenkomst in klank moet zitten tussen de verschillende zinnen. Dat is een betrekkelijk recente uitvinding. De klassieken deden dat niet. Wij denken dan dat het misschien Dat er overeenkomst in tijd in moet zitten. Dat wil zeggen, er moet ritme in zitten. Overeenkomende ritmes in de verschillende zinnen. Bij de oude Grieken was dat inderdaad zo. Maar dat vind je ook niet in de oude Hebreeuwse poëzie. Wat je in de oude Hebreeuwse poëzie vindt, is overeenkomst in gedachten, in ideeën. Dat wil zeggen dat zinnen herhaald worden met andere woorden, of dat een stelling gevolgd wordt door een tegenstelling, of iets dergelijks. Dat zijn moeilijke termen. Ik ga daar liever niet op in. We hebben al een paar moeilijke woorden gehad, dus anders dan moeten we het weer hebben over synoniem parallelisme, synthetisch parallelisme, parallelisme, antithetisch parallelisme en meer van die toestanden. Daar zullen we het niet over hebben, maar dat het opgevat wordt als gedicht vanwege de vorm, literaire vorm van de uiteenzetting, dat leidt geen enkele twijfel, maar een dergelijke gecultiveerde en hoogontwikkelde vorm blijft alleen maar vorm. Hoe mooi het ook is, het blijft verpakking. En wat ons het meest interesseert is de inhoud. En van de inhoud moet ik u zeggen, die valt over het algemeen tegen. Nou ja, het is een soort surprise-verpakking, denk ik. Het ziet er heel groot uit, maar het waarheidsgehalte is maar zeer gering. En ik waarschuw u dus nu van tevoren, daar staat heel wat in die hoofdstukken. 39 hoofdstukken, geloof ik, als ik het goed uitgerekend heb. Daar staat heel wat in. En wat er staat, dat wil zeggen, het boek als zodanig is van Gods wegen geïnspireerd. Maar of alles wat er staat ook waarheid is, dat is nog maar zeer de vraag. Heb u die? Dat schijnt voor sommigen moeilijk te zijn, dit. Het verslag is van Gods wegen geïnspireerd, maar dat wil nog niet zeggen dat de woorden die deze drie vrienden uitspraken ook van Gods wegen is geïnspireerd. Met andere woorden, zij vertellen dingen soms die helemaal niet waar zijn. En daarom moet je dus oppassen met het citeren uit het boek Job. Het komt wel uit de Bijbel, maar of het correct is, of het waarheid is, is nog maar zeer de vraag. Is dit te moeilijk? Ik bedoel, als bij gelegenheid iemand als Nebukadnezar zijn opvattingen kenbaar maakt, vastgelegd in de Bijbel, wil niet zeggen dat omdat zijn verhaal in de Bijbel staat, het daarom de waarheid is. Of als koning Achab zijn mening geeft en zegt hoe hij bijvoorbeeld over Elia denkt, wil dat nog niet zeggen dat God zo over Elia denkt. En dat het dus de waarheid is, heb je dat? Nou ja, goed. En dan heb je nog in de Bijbel ene Simon de Tovenaar, ik laat me maar wat invallen, nietwaar? Die ook zo zijn ideeën heeft over de Heilige Geest en de werking van de Heilige Geest en al dat soort dingen meer. En dat staat wel in de Bijbel, maar daarom had de man daarmee nog geen gelijk. Dat is nog niet waarheid. En deze Elifas, om de eerste van de drie en de belangrijkste van die drie vrienden maar te noemen, dat Elifas die kan wel het een en ander meedelen en we hebben daar een van Gods wegen geïnspireerd verslag van in de Bijbel, maar daarom is nog niet al wat hij zegt correct. Dat kan ook niet, want in belangrijke mate spreken zij elkaar tegen. Elifas, Bildad en Zofar, de drie. En mocht u de tegenspraak niet zien als u het zou lezen, want ik ga het niet met u lezen vandaag, hoor. Dat is niet te doen. We hebben veel, veel, veel meer tijd voor en ik vind het een beetje zonde van de tijd. Vind ik. U niet, maar ik. Dus vooruit. Maar in ieder geval, ook al zouden ze alle drie hetzelfde zeggen, dan nog spreekt Job hen tegen, want het is steeds een heen en weer spreken tussen een van die vrienden en dan komt Job. En dan de volgende van die vrienden en dan komt Job weer. Ze praten gelukkig niet door elkaar heen. Ze krijgen om de beurt, krijgen ze spreektijd. En dan houden ze op en dan mag Job weer wat zeggen. Job is nooit met ze eens, zodat altijd de vraag is... wie van de partijen spreekt nu de waarheid? En misschien wel geen van beiden, want dat zou ook nog kunnen. Daarom is het verslag wel geïnspireerd, maar het wordt voor ons een beetje link om willekeurig een tekst uit het boek Job te citeren en te zeggen, kijk, in de Bijbel staat... Ja, dat staat in de Bijbel, ja. Heb je die nog? Want daarom is het nog niet waar. Je wil wel weten wie het zegt en tegen wie en onder welke omstandigheden. Het blijft dus voor ons link. Ik troost mij altijd met de gedachte dat men zelden uit het boek Job citeert. En als men citeert gaat het over waar waart gij toen ik de hemelen en de aarde schiep en toen de morgensterren vrolijk juichten enzovoort. En dat kan voor ons niet zoveel kwaad, dat soort uitdrukkingen, dus vooruit maar weer. Maar er staan toch wel wat kwalijker dingen in. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ga er geen voorbeelden van geven. Dat vind ik nergens voor nodig. Maar waar het om gaat is dat wij in dit Bijbelboek vanaf hoofdstuk 3 tot en met, ruw gezegd, tot en met hoofdstuk 41 uiteenzettingen vinden die op filosofische wijze een verklaring moeten geven van het menselijk leed. Hoe komt het dat een mens... leidt. Hoe komt het in het algemeen, zegt men vaak, dat de wereld leidt? Want men is altijd geneigd om dit lijden van Job te beschouwen als het lijden van de wereld, van de schepping als zodanig. En daarna probeert men een antwoord daarop te vinden. En hoe uitgebreid die opvattingen ook naar voren gebracht worden en hoe verschillend ze wellicht ook zijn, in de praktijk valt het wel mee trouwens, maar hoe verschillend ze wellicht ook zijn... Ze brengen niet het antwoord. En Job protesteert ook altijd. En zegt, dat kunnen we allemaal wel zeggen, maar op mij is dit niet van toepassing. Populair gezegd, alle drie de vrienden zeggen, nou ja, dat die ellende je overkomt, dat is omdat er aan jou wat mankeert. Of omdat je gezondigd hebt, ongeacht waaruit dat dan zou bestaan, enzovoort. Maar het moet een oorzaak hebben. Men zoekt naar de oorzaak der dingen. Dat is de blinde van de mensen. Die mensen in een paard hebben van die oogkleppen op, weet u wel. Hij zoekt naar de oorzaak der dingen. Ik vind het altijd vermakelijk, hè? Waar komen de dingen vandaan? Nou ja, dat heb ik nagevraagd aan Cousteau. Dus bij wijze van spreken, maar weer eens, hè. Jacques. Hij zegt, zeg maar, Jacques, zegt hij. Cousteau, die zegt, nou ja, zoveel miljoen jaar geleden en zoveel duizend jaar geleden was het zo. En zoveel miljoen jaar geleden was het zo. En in de loop der tijd, lange tijd, is het enzovoort. Gaat om de oorzaak der dingen. Over de toekomst maakt hij zich dan zorgen en denkt dat hij het zelf moet regelen. En het heeft hem geen windeieren gelegd. En dan gaat het met de natuur goed, hè. Is er geen windeieren meer. Nou goed, laat maar zitten. En met het ontbijt. Ja. Nou goed. In elk geval. Men zoekt naar de oorzaak erin. Hoe het zo gekomen is. Heb je dat ook? Dan zit je naar een natuurfilm te kijken enzovoorts. En dan krijg je weer te horen. Zoveel miljoen jaar geleden. En mijn vader zei dan altijd. Ja, dat komt omdat er altijd van die bordjes bij staan. Met jaartallen erop. Net als in het museum. Hè? Dan kun je, weet je precies hoe oud dat is en zo. Nou goed. Allemaal dat soort. Zoek naar de oorzaak der dingen. Men denkt niet aan een doel, eenvoudig omdat men niet gelooft in een God die werkelijk hemel en aarde in zijn hand houdt, zoals wij vroeger moesten zingen, weet u wel, met een heleboel coupletten in alle toonsoorten, tot we helemaal rond waren. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. En men gelooft dat niet, men gelooft dus niet dat er ergens iemand een plan gemaakt heeft met deze wereld en het uitvoert. Dus heeft men geen vertrouwen in de toekomst. En als God de toekomst niet in handen heeft, moeten wij die zelf in de hand nemen. En daar houdt de mens zich constant mee bezig. Waarna wij lezen Prediker 1 en die zegt, nou ja, generatie op generatie gaat voorbij en de dingen veranderen nooit. Zodat men zegt, wat was dat een goddeloze man, die Prediker? Huh? Kun je zien waar het toe leidt als je met een buitenlandse vrouw trouwt? Nee, dat staat in het gemiddelde commentaar op het boek Prediker, hoor. kun je zien waarin Salomo vervallen is. Hè? In zwartgallig pessimisme enzovoorts. En men heeft niet door dat de man volstrekt bijbelse en goddelijke waarheid spreekt. Die herkent men niet eens. Maar inderdaad, de dingen blijven zoals ze zijn, staat er. En wat in het verleden was, is er nu en zal ook zijn. Tot aan de jongste dag aan toe, want daar komt het op neer. Dat is wat de prediker zegt. En dus heeft de mens niks voor te brengen. Dat is waar het altijd om gaat in de Bijbel. De mens is maar klei. Dat is wat Elihu aan het eind van, daar kom ik later wel op terug. Maar wat Elihu, dat was niet een van de drie vrienden. Maar het was een echte vriend. En daarom niet een van de drie. Dus wat Elihu later tegen Job zegt. Hij zegt, nou die lui uitgepraat zijn, zal ik het je vertellen, wat hem hoogst kwalijk genomen wordt. Want in filosofische kringen mag je natuurlijk nooit zeggen, ik zal het je vertellen. Want dan mag je niet wat zeker weten. Maar Elihu zegt, ik zal het je vertellen wat het. En hij zegt, maar vergis je niet Job, ik ben maar ook een man zoals jij. Van klei, van leem. En wat wij zouden doen, is luisteren naar God die spreekt. Als men oprecht is, dan zal God zich bekendmaken. Dan zal hij ons inspireren. Dan zal hij ons de waarheid doen verstaan, enzovoort. Dat is wat Elihu aan het eind van de rit, nou het is niet het eind van de rit, maar daar heb ik het dan nog wel over. Dat is wat Elihu uiteindelijk naar voren brengt. En zo is het ook, dat is wat de prediker ook zegt. De prediker zegt, mens, hou je gemak. Zet niet zo'n grote mond op. En bedenk, God is in de hemel. En wij zijn op aarde. Dus we zouden onze mond houden. Het is Jacobus die het later aanhaalt in Jacobus 1. En zegt, of is het Jacobus 2, dat weet ik niet meer. En zegt, en iedere mens zei ras om te horen en traag om te spreken. Maar ik citeer het rechtstreeks uit de prediker. En de prediker zei, God is in de hemel en de mens is maar op aarde. Eigenlijk, hij is gewoon klei, dat is precies, of leem, dat is precies wat Elihu zei. Men zou nederig zijn vooral, geen hoogdunk van zichzelf hebben en men zou luisteren naar de Heer. En die zou ons bekendmaken het een en ander en dat moet voldoende zijn. Dat in tegenstelling tot de uiteenzetting van die drie vrienden die Job van alles verweten en die zeiden, lijden is een straf van God. Lijden wordt veroorzaakt door zonden, door de zonde in het algemeen, dan wel door een persoonlijke zonde enzovoorts. Kortom, als een mens niet netjes genoeg leeft, dan haalt hij ellende over zich, dus er zal met jou wel iets mis wezen. Zullen wel onbeleden zonden, populaire uitdrukking in sommige kringen, er zullen wel onbeleden zonden in je leven zijn, nietwaar? Wat dat ook wezen mogen. En Job zegt elke keer, helemaal niet. Hè? Nee, hij zegt het wat plechtiger en poëtischer. Dramatischer is eigenlijk het goede woord. Want het is een en al drama waar je zou er doorheen moeten kijken. Net als bij Shakespeare denk ik altijd. Niet om door te komen. Hè? Shakespeare in het Nederlands. Ja, niet om door te komen. Dat die hoogdravende taal, zal ik maar zeggen. En nog op rijm en ritme ook. Wat zegt de man eigenlijk precies? Van weinig belang. Hè? Maar zo vind je het in Job ook. Wat is er hoogdravende taal? Wat zegt hij allemaal precies? Nou, kortheidshalve komt erop neer. Die drie vrienden om de beurt, die krijgen het woord. En uiteindelijk, ze herhalen allemaal wat Elifas als eerste steeds naar voren brengt. De meest wijze van de drie kennelijk. En die zegt, ja, nou, dat lijden van Job, ja, dat kan alleen maar. Omdat er moet ergens zonde zijn in je leven, Job. En je zou het moeten beleiden, je zou tot inzicht en bekering moeten komen. En elke keer mag Job weer even wat zeggen. Dan zegt Job, aan mij mankeert niks. Hij zegt, is het niet zo? Enzovoorts. En dan denken wij, daar heeft hij nog gelijk ook. Want het staat in hoofdstuk 1, uit hoofdstuk 1 blijkt het, begrijp je. Maar goed, Job zelf heeft hoofdstuk 1 en 2 niet gelezen. Hebben we die nog? Die heeft niet dat beeld gehad wat ons voor de ogen geschilderd wordt over God en de zonen Gods en de Satan ook en dat gesprek. En daar wist hij niks van.
De dingen overkwamen hem hier op aarde. Hij kon alleen bij zichzelf te raden gaan, zelf onderzoek plegen. Hij moest wel, omdat die drie vrienden... Ik heb moeite met het woord vrienden, maar goed. Omdat die drie vrienden hem dat zeiden, moest hij bij zichzelf naar binnen kijken en elke keer zei hij, nee. Ik ben oprecht, ik kan het niet vinden enzovoort. En hij werd gedwongen dus ook nog een beetje, ook nog flink hoogmoedig te worden eigenlijk. Nou ja, niet zo heel erg hoogmoedig, maar toch meer dan gezond is. Want hij bleef op zichzelf gericht daarbij, hè. Aan mij ligt het niet. Ik zou niet weten wat het is. Toen zeiden die vrienden weer, ja, maar God brengt het over je op dat je zou zoeken, zodat je het antwoord zou vinden. Die, wat is die zonde in mijn leven die, enzovoort. En elke keer zei je, nou, ik weet het nog, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dus, hè? Ik mankeer niks, dat is het bij mij niet. En je had nog gelijk ook. Maar de ellende is dat hij daarmee inderdaad het zicht op je levende God verloor. Daarom is het wel aardig dat iemand anders daarna plotseloos, zeg ik altijd, ten tonele verschijnt. Elihu, wie dat ook wezen mogen, want dat weten wij niet eens. Een jonge man, voor een filosoof is dat een groot nadeel. En als u dan nog zegt, nou zal ik het je vertellen, hè? Dan heeft hij een nog groter probleem. Zodat de commentatoren de vloer aanvegen, ook met die Elihu. Maar die zegt dan, dan zal ik het je vertellen. En hij zegt, kijk, maar ik ben een man net als jij, Job. Ik ben ook maar leem. Zie? En ons past enige nederigheid ten opzichte van God. Het past ons niet hem te veroordelen, past ons ook niet om van onszelf te zeggen, aan ons markeert niks, wij voldoen aan alle eisen die God gesteld heeft enzovoort. Want uiteindelijk, dat is ook niet zo. Wij zouden onze hoop en verwachting stellen op die levende God. En dat is waar het werkelijk om gaat. Want de vraag is niet, waardoor wordt het veroorzaakt? Maar de vraag is, waarom heet het een teu? Nou ja, de vraag is, waar moet dat naartoe? En dan hebben we legio-schriftplaatsen, wij, in ieder geval uit het Nieuwe Testament, maar uit het Oude ook wel hoor, die het antwoord geven. Waar het naartoe moet, zal ik maar bij prediker blijven dan. Waar het naartoe moet, zegt de prediker, is dat men eens toch voor God zal komen te staan. En dat men na dit leven, wanneer dan ook, maar dat men na dit leven ooit een keer zal staan voor de troon van God. Voor de grote rechterstoel, of hoe dat maar genoemd mag worden. En God zal daar oordelen. Daar gaat het dan. En het hele punt is dat het lijden van de tegenwoordige wereld, of eeuw, ik citeer nu Romeinen 8, dat begrijpt u, hè? Vanaf vers 17 of 19 of daar in de buurt. Dat het lijden van de tegenwoordige eeuw of wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Maar hetzelfde schriftgedeelte stelt dit niet alleen vast, maar zegt ook dat er oorzakelijk verband is tussen het lijden hier en de heerlijkheid hierna. Hebben die ook nog? Niet alleen, dit is nou eenmaal ellende, maar in de toekomst is het allemaal veel beter. Maar het zegt dat de ellende van dit leven een uitwerking heeft op dat betere in de toekomst. Het is bepalend daarvoor. Opdat wij hier met hem lijden en daarna in de toekomst met hem verheerlijkt zouden worden. En daarna een belangrijke opmerking in dit verband. Het boek Job houdt zich niet bezig met de vraag naar het lijden van de wereld als zodanig. Als het dat zou zijn, geeft het boek inderdaad geen antwoord. Ik ga het niet demonstreren, dus schrijf het maar op, zoek het zelf maar uit en lees het maar na. Het boek houdt zich niet bezig naar de vraag van het lijden van de wereld als zodanig. Het houdt zich bezig met de vraag naar het lijden van de rechtvaardigen, van de gelovigen dus. Het boek houdt zich niet bezig naar de vraag van het lijden van de wereld als zodanig. Het houdt zich bezig met de vraag naar het lijden van de rechtvaardige, van de gelovige dus. Want het lijden van de wereld als zodanig is inderdaad een gevolg van de zonde. Niet zozeer het lijden van de individuele mens is het gevolg van zijn individuele zonde. Dat kan wel zijn, misschien heb ik het daar vandaag nog over, maar meer in het algemeen. Het lijden in de wereld komt voort uit de tekortkomingen. En een tekortkoming is een gebrek, dan mankeert er iets, hè. Komt voort uit de tekortkomingen, uit het onvolmaakte van deze wereld. Dat is de conclusie die men zou moeten trekken. De wereld is onvolmaakt, schiet tekort. En daarom kan het nooit wat worden. Het brengt lijden met zich mee op alle niveaus in de schepping. En niet alleen onder de mensen, ook onder de dieren, ook onder planten enzovoorts. Dat vind je overal. En daar is maar één antwoord op. Het antwoord is, nou ja, het is niet een logisch antwoord, maar het is een analogisch antwoord. Het antwoord is ook van Romeinen 8. Heel de schepping is in banensnood tot nu toe en daar moet het maar mee doen. Want we zijn gewend aan het idee dat voortplanting smarten met zich meebrengt voor de vrouw, dat wil zeggen voor de moeder. En deze oude wereld wordt geacht de moeder te zijn van een nieuwe wereld die daaruit voort zal komen. En daarom leidt de moeder, leidt de wereld. Daar mag de enige echte magna mater, maar laat maar zitten. Maar die leidt nou eenmaal. En dan zeggen we, oh ja, dan begrijpen we nog niks. Maar goed, we hebben in ieder geval nog een voorbeeld daarnaast. Het probleem kan daardoor ook juist twee keer zo groot geworden zijn. We kunnen het ook als uitleg beschouwen. De wereld is bezig voor te brengen. Maar daarmee is niet het persoonlijke lijden van de ene mens verklaard en het persoonlijke lijden van de ander laat staan dat er zijn die nauwelijks lijden. Nou ja, sterven doen ze toch, dus ergens gaat het toch wel mis. Maar dit boek handelt daar niet over. Het boek houdt zich bezig met het lijden van de gelovigen. Nou ja, goed, Job was niet wedergeboren. Dat kon ook niet, want hij leefde in oud-testamentische tijd. Maar daarom was hij wel een gelovige. En dus ook een rechtvaardige, want God rekende ook toen geloof tot gerechtigheid. Vooruitgrijpend op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus als zoon des mensen en dus als losser van de mensheid en feitelijk van de schepping als zodanig. Maar de vraag hier in Job is niet naar het lijden van de wereld, nogmaals, het is de vraag naar het lijden van de gelovigen. En daarom gelden die nieuwtestamentische antwoorden ook. Voor degenen die God lief hebben, zullen alle dingen medewerken ten goede. Hebben jullie die? Romein 8. We hebben zelfs veel sterkere uitspraken bij Petrus. Die zegt over de gelovigen, daartoe zijt gij geroepen. Om met hem te lijden en de Heer Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Of als u een plechtige, maar als u het mij hebt, ook enigszins humoristische, op zijn minst laconieke uitdrukking wil hebben, dan lees ik hem even uit Filippenzen. Hoofdstuk 1, laatste verse, vers 29. Want u, gelovigen, want u is uit genade gegeven. Dan denk je, nou, dat is mooi. Uit genade hebben wij iets ontvangen. Uit de rijkdom zijn de genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Niet waar? Zo prachtig. En daar staat er in vers 29 van Filippenzen 1. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Want we zijn bij hem in de zaak, hè, dat weet u, hè. Is toch zo, of niet? We zijn zijn dienstknechten, toch? Jazeker. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Met een lange ei, meneer Grievink. Maar goed. Om ook voor hem te lijden. Heb u die? Waarom? En hoezo zou je dat als genade moeten beschouwen? Het is ook Romeinen 5, hè? Wij roemen in de genade enzovoorts. Maar ook in de verdrukking. En hier staan die dingen bij elkaar. Genade. Ook om voor hem te lijden. Hoezo? En waarom moet dat als zegening beschouwd worden? En dan komen de volgende versen die ons het voorbeeld geven dat ons de Heer Jezus Christus heeft nagelaten, zoals Petrus het later zegt. Ik meen in 1 Petrus 2 of zo. Het voorbeeld namelijk van de Heer Jezus, die zichzelf vernederd heeft, zichzelf dienstbaar gemaakt heeft. Die gehoorzaam is geworden, 2 vers 8 inmiddels. Die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, dat is het voorbeeld. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven, welke boven alle naam is, zodat het laatste van deze man beter was dan het eerste. Met als snelle conclusie dat Job op een of andere wijze dan toch kennelijk ook een beeld is van de Heer Jezus Christus. Nou ja, zijn vernedering, zijn lijden werd veroorzaakt door de strijd tussen God en Satan, uiteraard. Er zijn wel meer overeenkomsten te noemen, maar goed, daar gaat het me nog verder niet om. Zo voor de hand liggend is het nou ook weer niet, maar waar het om gaat, is dat het lijden een doel heeft. En het doel van het lijden, daar hebben we het later vandaag wel iets uitgebreider over. Het doel van het lijden van de gelovigen zou men in het oog houden. Niet de oorzaak, dat weten wij bovendien niet. Weet u nog, er was een man die was blind geboren en de Heer Jezus en zijn discipelen kwamen voorbij. En de discipelen, religieus als zij waren en filosofisch aangelegd dus, vroegen: wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat deze blind geboren is? Zij zochten naar de oorzaak. En het antwoord, dat is Johannes 9, de eerste verse. En het antwoord dat de Heer Jezus geeft is: het is de verkeerde vraag, niet hij of zijn ouders. Deze is blind geboren opdat de werken Gods in hem zouden openbaar worden. Of woorden van die strekking. Dat wil zeggen, de discipelen vroegen naar de oorzaak, maar goed, dan weet je de oorzaak nou en. Maar er was niet echt een oorzaak, dat was een doel. En je zou moeten begrijpen dat het, als er een doel is, dan kan dat heel goed de oorzaak der dingen zijn. Alleen als er een doel is, veronderstelt het dat een of ander intelligent wezen, ik bedoel gewoon God dus, in dit geval, een plan gemaakt heeft. En de doelstelling is in werkelijkheid de oorzaak der dingen. Hebben we die nog? En dat is iets wat zich onttrekt aan de menselijke filosofie, menselijke wijsheid in het algemeen, want zeker in onze moderne technische wetenschappen denkt men uitsluitend, eigenlijk helemaal uitsluitend, kausaal. Men zoekt naar, men kent oorzaak en gevolg. Vandaar dat het heet kausaal denken. Hoe is het zo gekomen? In gewoon Nederlands. Nou ja, en hoe de toekomst eruit ziet, weet men niet. Men weet alleen hoe het vandaag is, dus men kan alleen nog vragen hoe is het zo gekomen. Nou, daar hebben we de administratie voor ontwikkeld. En voor de belastingen natuurlijk. Dat denk ik wel, dan zit ik in mijn auto rijken over de weg. Dan denk ik, ja, al die mensen zijn voor hun werk op stap, zo overdag vaker. Allemaal voor hun werk op stap. En gek is dat al wat die mensen doen, wordt geadministreerd. Wie waarheen ging en op welke tijd en hoe laat hij daar en daar was. En zo, en wat voor vracht hij bij zich had en die hij moest afleveren. Wat dat gekost heeft, hoeveel belasting erover betaald moet worden. En hoeveel centen hij dus weer mee naar huis neemt. Naar zijn waar, en al dat soort flauwekul meer. Dat grijpt me aan, denk je. Big Brother is inderdaad watching you. Jawel. He? En ik kan me later altijd zeggen hoe het zo gekomen is. En als er ergens wat gebeurt wat niet door de beugel kan, ik weet nooit welke beugel, maar als het niet door de beugel kan, dan eist men een diepgaand onderzoek. En dat kan alleen als alle bewegingen vastgelegd zijn. enzovoorts. Men zoekt naar de causa, naar de oorzaak der dingen, en daaruit kan men het heden verklaren. Dat hoeft voor mij niet, het heden is het heden, je kunt er niks meer aan veranderen. En hoe het zo gekomen is, ja, hoe het zo gekomen is, wat schiet dat op? Hè? U weet wel, niet om lelijk te doen en niet om iemand op zijn tenen te trappen, maar u kent dat verhaal toch? Ja, gisteren heb ik er nog gesproken. Gisteren was ze nog helemaal goed gezond. Ja, dat was mijn televisie ook. Maar vandaag doet dit niet meer. Het is niet echt waar wat ik nu zeg, maar het is me natuurlijk wel zo. En dan hoor je, ja, gisteren deed hij nog, gisteren heb ik nog zus en zo. En dan zeg ik, ja, was mijn opoe ook. En van de ene dag op de andere, ja, en ik wil zeggen, hoe het zo gekomen is, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ja. Hè? Such is life. Zo is het leven. Of zullen we zeggen, zo is de dood. En hoe het zo gekomen is. De vraag is, waar leidt het naartoe? Dat weten wij niet. Met alle onze kennis van het causale zijn we toch niet in staat om de toekomst te voorspellen. Nou ja, voor een paar uur. Maar daarna wordt het link. Zie? Met andere woorden, onze menselijke kennis brengt ons nergens. Waar we van afhankelijk zijn, is van God die openbaart. En God spreekt dus per definitie over de toekomst. In Jesaja, ik weet niet meer zo gauw welk hoofdstuk het was, 47, ik weet het echt niet. In Jesaja wordt dat ter discussie gesteld, wil de echte God opstaan? En er wordt vastgesteld, de echte God is die God die de dingen tevoren aankondigt. Hoe weet je of iemand een profeet is? Wel als niet uitkomt wat hij zegt, was hij geen profeet, heeft God niet gesproken. En als het wel uitkomt, was hij een profeet. God heeft gesproken. Want God kent de toekomst en spreekt over de toekomst, verkondigt ons de toekomst en belooft ons die toekomst. En hoe het zo gekomen is, leren wij daarnaast ook, maar van veel groter belang is, waar het naartoe moet, waarheen het leidt. En dat is wat ons als gelovigen inderdaad in het algemeen onderscheidt van ongelovigen. Wij hebben geloof en dus hoop, want wij geloven in God die over de toekomst gesproken heeft. En wij kennen dus Gods beloften die zeggen dat het lijden van de tegenwoordige tijd gericht niet aan de mens in het algemeen of aan de wereld, maar aan gelovigen in Romeinen 8, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En niks misschien. Het is een belofte Gods. God die ons spreekt over een betere erfenis. Over een belofte die we zouden wegdragen. Over een loon, over een eeuwig en blijvend goed, in ons geval in de hemel. Over een beter vaderland en al dat soort dingen meer. En dat kan de mens niet bedenken. En daarom, dat is ondoorzoekelijk en ondoorgrondelijk. En daarom brengt filosofie een mens nergens. Nou ja, filosofie, zegt Paulus in Colossense, leidt de mens niet naar Christus. En in 1 Korinthe 1 staat het natuurlijk ook. De wijsheid van de mens brengt de mens niet tot Christus. En je moet dus ophouden daarmee na te denken. Hoe komt dat zo? Wat is de oorzaak? Het gaat niet om een oorzaak. Het doet er ook niet toe wat de oorzaak is. De eerste vraag is, waar moet het naartoe? En dat kan menselijke wijsheid, menselijke filosofie, menselijke natuurkunde van mijn part. Science, heet zo'n ding in het Engels, hè? Wetenschap. Die kan ons dat niet zeggen. En de enige die het ons wel kan zeggen is God. En omdat, zegt Elihu, omdat de mens aards is, slechts leem is, uit de aarde is en tot de aarde wedergeert, zoals de prediker het dus ook zei, daarom zou hij moeten luisteren naar wat God geopenbaard heeft. En voor degene die een goede verpakking, een mooie verpakking op prijs stelt, hebben wij het boek Job. Maar door de mooie verpakking zie je de inhoud nauwelijks meer, zoals in de praktijk blijkt. En daarom laten we de mooie verpakking weg en lezen alleen het laconieke en korte verslag van de gebeurtenissen. Job was een rechtvaardig man, In de hemel gebeurde van alles. En toen overkwam Job allerlei ellende, maar het was van tijdelijke aard. En het einde van Job was beter dan het eerste, omdat God alsnog Job zegende. En dat is het korte verhaal. En dat is het verhaal wat iedereen kan begrijpen. En als het je filosofische behoeften niet bevredigt of zo, dan kun je altijd nog die tussenliggende hoofdstukken bestuderen. Maar ik waarschuw u van tevoren, velen hebben dat gedaan die betere capaciteiten daarvoor hadden dan u en ik. En ze kwamen niet tot een goede antwoord. Omdat ze door de bomen het bos niet meer zagen en gevangen raakten in allerlei menselijke uiteenzettingen die een mengeling waren van waarheid en leugen. Want alle menselijke waarneming is gebrekkig en zelfs als de waarneming niet gebrekkig zou zijn, hij ziet alleen gebrekkige dingen. En de data die hij zich verzamelt op grond waarvan hij conclusies zou moeten trekken, daar mankeert van alles. Sommige data zijn corrupt, sommige data ontbreken, sommige data zijn inderdaad waar, maar wat moet je ermee als je niet de hele waarheid kent? En dat brengt je dus nergens. In plaats daarvan zou men simpel luisteren naar het woord van God. En laconiek wordt ons medegedeeld dat sommige zaken nou eenmaal in de hemel geregeld worden en dat er nou eenmaal een controverse is tussen God en Satan, de schepper van hemel en aarde aan de ene kant en degene die in de praktijk die hemel en aarde, of althans de aarde minstens, bestuurt en in zijn greep heeft. Want hand lijkt me niet het goede woord in dit geval. En daardoor worden allerlei omstandigheden tot stand gebracht. Maar het neemt niet weg dat God het gebruikt ten goede voor degenen die hem lief hebben. Meer antwoorden zijn er niet en ze zijn mij voldoende. Zie? En dat is ook wat de rest van de Bijbel over deze materie zegt. Ik blijf het vermakelijk vinden. Dit grote boek wat velen buiten de Bijbel geplaatst hebben. Ik denk aan, weet die man ook weer, die kampenaar, die acteur. Ik ben altijd zijn naam weer kwijt. Henk van Ulsen, ja. Die ging met het boekje op het land door. Die las het voor in de theaters. Nou ja, hij deed het uit zijn hoofd, geloof ik, wat ik heel knap vind. Beschouw ik ook als een afwijking, zuster, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval, daar was toch belangstelling voor, enzovoort. Hè? Het boek wat beschouwd werd te liggen aan de basis van de Bijbel. Een boek wat men nog redelijk pruimt, omdat het in zichzelf het antwoord op de kwestie niet geeft. Want als men inderdaad vanuit menselijke standpunt deze uiteenzettingen volgt, dan struikelt men, als men terechtkomt bij die Elihu, struikelt men meteen over de woorden waarmee hij zich tot Job en die drie vrienden richt. De arrogantie druipt er vanaf. En men beseft niet dat waarheid en arrogantie nou eenmaal per definitie hand in hand gaan. Maar men struikelt over de houding en daardoor mist men de inhoud en daarmee de waarheid. Als er iemand arrogant was in de menselijke geschiedenis, was het ongetwijfeld de Heer Jezus zelf. Maar hij was de waarheid. Niks zo arrogant als de waarheid. Maar goed, daar zullen we het bij laten, want het is de hoogste tijd voor broeder Bos.